Je ziet dat die politie zich eigenlijk het laatste, zeg maar, decennium zo ongeveer, toch echt wat aan het terugtrekken is op haar. Hè, wat ze, dat noemen zij dan zelf hun hoofdtaken. Maar dat betekent, dat leidt wel tot spanning. Hè. Dus de politie zal minder gauw op parkeren letten. Maar ja, dan komt het dus bij BOA's te liggen van de gemeente. Maar dit is niet iets wat op de eilanden specifiek speelt. Dit speelt eigenlijk in alle gemeenten. En niet ook alleen de eilandgemeenten, maar gemeenten in het algemeen. Nou, ook een dingetje wat je in vergelijking met de andere eilanden kunt constateren is dat hier toch ook wordt gekozen door particuliere partijen voor het organiseren ook van de eigen beveiliging. Zie je niet op alle eilanden terug, maar bijvoorbeeld op de Schelling hebben ze dat ook heel nadrukkelijk. Nou, ik had het al even genoemd, hè, recreatief gebruik van woonhuizen. Zie je ook op alle eilanden, echt als iets wat wel speelt. Parkeren is ook wel een thema, behalve wat minder op Schiermonnikoog om begrijpelijke redenen. En op alle eilanden wordt toch wel ook een probleem met die capaciteit ervaren. Dus alle eilanden worstelen eigenlijk met kleine capaciteit. En als er dan mensen uitvallen, ja, dan ontstaan er misschien wel... dan kun je dan niet alles doen wat je graag zou willen. Nou, we hebben een aantal aanbevelingen geformuleerd. Nogmaals, in het rapport staat er allemaal wat uitgebreider. Die beleidscyclus, wij vinden dat een beleidscyclus moet gewoon op orde zijn. Dus dat betekent dat er elementen in moeten zitten als monitoring, evaluatie, doelformulering moet concreet en meetbaar zijn en dergelijke. En ik denk dat dus belangrijk is voor college, maar ook zeker voor de raad. Want ook u als raad, u kunt alleen maar goed controleren als het helder is waar u op kunt controleren. Dus vinden wij dat u mag vragen dat doelen inderdaad meetbaar geformuleerd worden en helder zijn. Actualisatie, dat moest echt hier gebeuren. Hè, er waren dingen gewoon verouderd. Nou, daar is een grote slag in geslagen. En ik zag zelfs dat vanavond agenda punt 8... ook een actualisatie betreft. Dus daar verheugen wij ons enorm over. Dus hulde, zou ik willen zeggen. En ik noemde al even dat interbestuurlijk toezicht, wat ook een beetje die kant op bewoog. Dus met andere woorden, er is hier een flinke slag geslagen. En voor de toekomst is het gewoon dan goed om dit ook te handhaven. Hè? Dus hou die beleidscyclus in de gaten. Zorg ervoor dat evaluatie op tijd plaatsvindt. Zorg ervoor dat die doelen goed geformuleerd zijn. Zorg voor monitoring. En zorg dat die beleidscyclus gewoon als het ware als een motortje blijft draaien. Dat is wel een belangrijke aanbeveling van ons. Ook een aanbeveling is om helder te zijn over prioriteiten. Ik noemde al eventjes ergens. Hè? Soms is het wat moeilijk om die in de beleidsstukken goed te vinden. Wat wij bij de meeste eilanden eigenlijk adviseren is om te zeggen van ja, kies voor een bepaalde periode voor een aantal hoofdprioriteiten. 3, 4 of 5, dat maakt niet zoveel uit, maar houd wat beperkt ook. Kies er bijvoorbeeld voor een tweejarige periode of een vierjarige periode, maakt niet zoveel uit. Maar we denken dat helpt om helder te krijgen waar het over gaat en wat je wilt bereiken. En dat is eigenlijk het volgende punt ook, hè, dat heeft ook te maken met je capaciteit. Als de capaciteit overal, op alle eilanden en ook hier op Texel, toch redelijk beperkt is in wat je wilt doen, dan helpt het natuurlijk wel om te prioriteren. Je kunt niet alles handhaven. Dat is gewoon onmogelijk. Maar heldere prioritering helpt dan. En dan kun je ook je capaciteit goed inzetten. Want die kun je dan koppelen aan die prioriteiten die je hebt. Dus dat is wel ook wel een belangrijk advies wat ons betreft. Nou, een advies is ook om inderdaad dat hoge aantal handhavingsverzoeken te onderzoeken. Wij hebben dat in het kader van dit onderzoek niet gedaan, maar kijken naar van hoe komt dat hier? Is daar wellicht ook wat aan te doen? En ons laatste advies is toch wat meer samen optrekken met andere eilanden, om toch zeker een bepaalde problematiek en ook de manier, de problemen die je hebt ook in de praktijk van de handhaving, die zijn wel vergelijkbaar. En wij denken daarbij niet aan allerlei ingewikkelde interbestuurlijke overleggen, maar toch regelmatig eens even contact zoeken op dit thema. Dat lijkt ons buitengewoon zinvol. En dat is het einde van mijn presentatie. Dus dan ben ik benieuwd of er vragen zijn.
Dank u wel, meneer Bonenschanker. Blijf even staan, dan kijk ik rond of er... Ik zie een hand... Ik zie meerdere handen. Ik begin links van mij met mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. U gaf net aan dat die capaciteit, dat het een belangrijke pijler is, zal ik maar zeggen. Nu staat er in de samenvatting dat sinds het eind van 2020 is de bezetting op peil. Er zijn geen vacatures meer. En iets verder in diezelfde paragraaf staat: deze onderbezetting is een belangrijk knelpunt. Heeft dat dan te maken met dat er geen prioriteiten gesteld zijn? Dat er genoeg mensen zijn en er toch onderbezetting is?
Gaat uw gang.
Ja, de onderbezetting die David genoemd heeft, vooral te maken met het juridisch advies. Op een gegeven moment was inderdaad de bezetting voor BOA en toezichthouders was wel weer op peil. Maar overigens, dus in de periode net voordat wij het onderzoek deden, was daar ook een probleem. Dus dat is toen wat ingehaald. Maar met name de juridische kant van de zaak, daar zat echt onderbezetting. Dus dat is even een concreet antwoord. De tweede opmerking klopt wel inderdaad. Hè. Dus wij pleiten er erg voor om goed te kijken naar je prioritering en op basis daarvan ook je capaciteit in te zetten en ook te bepalen wat je precies waarvan nodig hebt. Dus dat is wel een belangrijke aanbeveling.
Rechts, meneer Polderman en meneer Hogerijden. Eerst meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Bedankt voor deze presentatie. Ik had aan over de overlast punten twee vragen eigenlijk. Het eerste over wat u als veel er omschrijft. En wordt dat weggezet ten opzichte van de bewoners die hier wonen? Of ook bijvoorbeeld de toeristen die hier een vakantiehuis bij hebben? Want we zijn natuurlijk zelf een kleine gemeente, maar 1 miljoen toeristen per jaar. Dus dan zijn we weer in één keer een stuk groter. En de tweede vraag is eigenlijk het recreatief gebruik. Bedoelt u dan dat een woning niet als tweede bestemming wordt gebruikt? Dus de hele woning waar iemand normaal hoort te wonen wordt verhuurd en dat geeft overlast? Of dat er een gedeelte van verhuurd wordt in B&B-vorm wat overlast geeft?
Waar ik hier op doelde was, even bij de tweede vraag beginnen, waar ik hier op doelde was inderdaad dat laatste. Dus dat het recreatief gebruik eigenlijk van woningen die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Overigens op dit vlak zijn er nog wat meer zaken die je kunt aankaarten. Maar deze valt wel op, ook omdat hij op de andere eilanden ook zo wordt genoemd. Dus ik denk dat dat wel een eilandding is waar naar gekeken zou moeten worden. En u vraagt even inderdaad van wat is veel inderdaad. Hè? Nu moet ik mij toch een beetje, dat is misschien een beetje, misschien wat lafjes. Maar ik stel me even op achter de antwoorden die zijn gegeven bij de mensen die zijn geïnterviewd. Hè? Daar is gevraagd van waar zit nou die overlast, waar zitten problemen. En dat zijn de antwoorden die zijn gegeven. Dus we hebben niet een hele strikte meetlat van, laat ik zeggen, van cijfermatige overzichten van overlast in dit onderzoek betrokken.
Meneer Hogerijden. Excuus. Je wil had nog een vraag.
Ja,
ga je gang.
Ja, want ik. Hoe zet u dan weg dat het veel is? Kijkt u dan naar de andere eilanden waarin er een bepaalde bewoning is en aan de hand daarvan? Of.
Ja, even ter toelichting inderdaad. Hè. Kijk, we hebben dat niet cijfermatig bekeken. Hè. Maar bijvoorbeeld, even heel concreet, als je zo'n onderzoek in de interviews, vraag je daarnaar. Hè. Je vraagt naar van waar zit nou de knelpunten, wat is nou veel? En je vraagt dan ook door inderdaad van waarom is dat dan veel? Hè. Dus je zoekt ook naar een motivatie eronder. Hè, maar dat is niet gekwantificeerd als het ware, maar op basis van die interviews. Heb ik dat zo voldoende beantwoord? Ik hoop het.
Meneer Hogerijden.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Boneschansker, en nu zeg ik het goed. Eerst eens dank voor jullie uitgebreide rapport. Ik lees toezicht en handhaving. Of hoor ik uit uw bewoording handhaving en toezicht? Beide zijn belangrijk. In willekeurige volgorde. Dat hoor ik uit uw bewoordingen. Bij uw bevindingen geeft u ook aan, de handhavingverzoeken in relatie tot andere Waddeneilanden is relatief hoog op Texel. Dat is een getalsmatig getal als ware. Maar u splitst het bewust of onbewust, en ik denk dat het bewust is, want dat was misschien niet uw opdracht, niet uit in welke sectoren of welke elementen uit onze samenleving met name die handhavingsverzoeken komen. Eén ding haalt u er wel uit, en dat is dan namelijk de oneigenlijk gebruik van een aantal woningen. Maar ik denk dat er veel meer dingen spelen als dat wij weten. Acht u het wenselijk dat wij, en dat noem ik namelijk het college van BNW, hierover een nader onderzoek doen? Dat is mijn eerste vraag.
Ja, als ik op die vraag reageer, nou, dan is eigenlijk het antwoord eigenlijk heel simpel ja. Hè? Omdat die handhavingsverzoeken hier, die zijn echt relatief hoger, zowel ten opzichte van eilanden als ten opzichte van andere kleine gemeenten in de rest van Nederland. En dus er is iets aan de hand en we kunnen niet op dit moment zeggen van, nou, dat komt door de eilandcultuur of door de eiland. Want dan zou je op de Schellingen en Vlieland het eigenlijk ook zo moeten zien. Dit is nu in die interviews ook aan de orde gekomen en ook daar. In die interviews is ook niet echt een duidelijke oorzaak of een duidelijke reden van deze verschillen gemeld. Dus het is echt een aanbeveling van ons om daar echt naar te kijken. Ook omdat handhavingsverzoeken tot werkzaamheden voor de gemeente leiden. Dus dat drukt ook op je capaciteit. Dat heb ik in de presentatie ook aangegeven. Dus wel van belang om daar een vinger achter te krijgen. Dus het antwoord is ja.
Ik geef eerst meneer Hoogrijder de kans voor zijn tweede vraag.
U bent er uitgebreid op ingegaan. Daar ben ik u dankbaar voor. En ik hoop dus dat het college het dan oppakt. Maar dan zal ik me richten tot het college.
Wilt u reageren op dit? Want ik heb links nog anderen die een vraag hebben. Oké, eerst mevrouw Dros.
Dank u, voorzitter. Ik had ook een vraag nog over de handhavingsverzoeken, want daar is dus veel genoemd. Maar kan u daar iets specifieker over zijn in de zin van hoeveel meer is dat dan op Texel ten opzichte van die andere eilanden? Ik bedoel, is dat bij ons dubbel? Is dat een derde meer? Of?
Dat durf ik uit mijn hoofd gewoon niet te zeggen. maar wat ik wel kan beloven is dat we dat nog eventjes. Dat gegeven kunnen we nog even bevragen en nasturen. Maar uit mijn hoofd durf ik dat even niet te zeggen.
En wat dan het. Nee. Een vervolgvraag daarop zou zijn, is of het inderdaad bij ons dan vooral in bepaalde gebieden, zeg maar, nog meer zit dan op de andere eilanden. Dat is net al eventjes een klein beetje aangetipt, maar.
Dat weten we dus niet. En dat hebben we dus ook in dit onderzoek hebben we niet die diepgang genomen. Nee, okay. Het is eigenlijk. Was het een verrassend resultaat, want niemand had dit verwacht. Hè? Dus dit kwam zo langs. Dus we hadden dat niet van tevoren als een onderzoeksvraag meegenomen.
Duidelijk, dank u. Oh, en wil iemand toelichten? Dat liever via de microfoon, anders kunnen we de luisteraars niet horen.
Nou, wat eigenlijk het punt is, en dat merkte ze in de interviews. We hebben al de term de waan van de dag genoemd. Daar hebben wij op doorgevraagd van waarom komt dat nu. En dat had de reden van die hoge aantal meldingen. De medewerkers kwamen gewoon niet door het aantal meldingen en handhavingsverzoeken heen om de prioriteiten, de themagerichte controles uit te voeren. De 17 projecten die bleven liggen. En dat was bij ons de reden om dat op te nemen. En niet zozeer om het helemaal te gaan uitzoeken wat het aantal is, maar wel hebben het gerelateerd. En Texel was ook het eerste onderzoek. En dit aspect hebben we ook meegenomen bij de 4 andere eilanden. En daar was dat gewoon niet of nauwelijks aan de orde.
Mevrouw van der Wetering.
Nou, dan haak mijn vraag dan even op in. Wij hebben hier een tekort. Ik wil graag even weten hoe het zit bij de andere eilanden. Ik heb het daar voor deze vergadering al even kort met u over gehad en ik bedoel hier niets verkeerds mee. Maar op Texel wordt er vaak gezegd, hier wordt toch niet gehandhaafd. Daarom kunnen er misschien wel meer handhavingsverzoeken komen, waardoor de handhavers weer niet aan handhaven toekomen. Het zou een soort van cirkel zijn waar we in vastzitten. Het gevoel van, nou ja, er wordt niet voldoende gehandhaafd, dus vragen we het zelf, waardoor er werk ontstaat en, nou ja, dat dus. Maar hoe is het met de andere eilanden gesteld qua capaciteit, qua handhaving? Komen die komen gewoon aan hun taken toe? Zijn de FTE's daar voldoende? Alhoewel u al een beetje aan zegt, overal is het tekort, maar toch.
Ja, dat is op zich een zinvolle vraag inderdaad. Het antwoord is niet dat op andere eilanden er zoveel capaciteit is dat men dat allemaal prima kan behappen. Dus ook daar heeft men wel het probleem met vacatures die niet worden ingevuld en dergelijke. En ook die term waan van de dag die Esther Vogel ook even noemde, die speelt daar ook. En dat heeft daar ook te maken met gewoon te veel zaken die je moet doen bij een beperkte capaciteit. Maar op die andere eilanden zien we dus niet die handhavingsverzoeken als een extra factor.
Meneer Ram.
Dank u wel, voorzitter. Niet zozeer een vraag aan de Rekenkamercommissie, maar wel over het onderwerp en het rapport en een vraag aan het college. Als u mij toestaat, alvast.
Dan wil ik even afronden of er nog vragen zijn aan de spreker, zodat meneer Bonenschansker kan gaan plaatsnemen. Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Nog één vraag. Dit is natuurlijk in coronatijd gedaan. Is dat bij de andere eilanden ook in coronatijd geweest? Of, en acht u het nog dat een onderzoek als deze misschien ook nog een keer gedaan zou moeten worden na corona, waar we nu zitten?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dat was een beetje een lastige beslissing. Hè? Moeten we nog langer wachten tot alles voorbij is, zodat je een min of meer normale situatie hebt? Hebben we het niet gedaan. Corona zal wel invloed hebben gehad. Hebben we het dus wel ook steeds gevraagd. Maar laat ik zeggen, onze indruk is dat in de algemene zin de conclusie en aanbevelingen waar toe komen, dat die ook zouden blijven staan als we het als het ware nu herhaald hadden. Misschien nog even ter toevoeging. Hè? Dus bijvoorbeeld zaken als dat een ander publiek komt. Hè? Dat is bijvoorbeeld aan de orde gekomen. Nou, neem ik aan, hè, zal dat effect weer wat weg hebben. Hè? Dus dat zijn dingen die weg hebben. Maar dat zegt eigenlijk niet zo heel veel voor over de dingen die we hebben geconstateerd ten aanzien van bijvoorbeeld beleidscyclus en capaciteitstekort en dergelijke prioritering.
Meneer Schuringa.
Dank u, voorzitter. Meneer Bonenschans, moet ik toch even tegenspreken, want de bezoekers van de eilanden van de afgelopen 2 jaar tijdens corona was een compleet ander soort volk, waar we zelf ook van geschrokken zijn. Als oud strandexploitant herkende ik ze wel een beetje. En wij noemden ze vroeger de te zonnig weer in de Randstad. 3-4 dagen kunnen ze niet naar Zandvoort de Bergen. En dan kreeg je die overloop van Amsterdam, Zaandam, Alkmaar hierheen. Grote mond, je herkent ze meteen. En dat was het coronatype. En dan zeggen van, het is moeilijk om te zeggen van, nou, het maakt niet uit. Maar in ieder geval, geweldig dat dit rapport opgenomen heeft. En ik moet ook zeggen, het college heeft ook meteen vervolg gegeven en al aangekondigd om de dingen te doen die u geadviseerd heeft. Dank u.
Ik denk dat we de vragen en verduidelijkingen gesteld zijn. Ik dank u heel erg voor uw toelichting. En we gaan nu het rapport bespreken binnen de commissie. U hoeft niet meer te blijven staan. Oké. Wie kan ik het woord geven? Meneer Ran.
Dank, voorzitter. Meneer Bonenschansker die gaf aan dat hij blij was inderdaad agenda punt 8 voor vanavond te zien. Een van de voorstellen die het college doet op basis van het rapport. Het college doet 4 voorstellen specifiek over Texel. Onder andere het onderzoek waar al eerder aan gerefereerd wordt of is. Maar ook het punt over de verhoging van de inzet van de capaciteit.
Meneer Dan, ik merk wat dat er misschien een verkeerd beeld geschetst wordt.
Het is een voorstel van de Rekenkamer, niet van het college, meneer Dan. Ik wil het toch even corrigeren.
Dat maakt natuurlijk wel een beetje verschil. Maakt het verschil in uw pleidooi? Of,
Helemaal niet. Okay. Dan heb ik de woorden die hier boven staan inderdaad niet juist geïnterpreteerd. Maar ik zal verder gaan. Eén punt is al overgenomen, daar gaan we het vanavond over hebben. Ander punt kunnen we ons volledig in vinden. Er staat ook een punt over de formatieuitbreiding. En doe dat in ieder geval voor de juridische handhaving. Nu hebben we vorige maand de begroting vastgesteld voor 2023. Daar is al geld voor gereserveerd. Kan ik daaruit de conclusie trekken dat ook dit punt eigenlijk al in gang is gezet?
Een vraag voor de portefeuillehouder.
Ja.
Meneer Uithaag.
Ik ben er wel langer van stof, meneer Rand, maar u heeft over Bibop, u heeft over handhaving, u heeft over het handhaven van ook illegale verhuur van B&B's, van allerlei middelen ook vrijgemaakt. U heeft daar ook een aantal prioriteiten gegeven, zeker bij de B&B's. Dat leidt natuurlijk, als het gaat over het uitvoeringsprogramma en de beleidsvisie, tot de actualisatie, meneer Rand. Hè? Maar uw vraag is juist, we gaan het daar de komende tijd eerst maar eens even mee doen. En er wordt al een interessante uitdaging om ook de goede mensen erbij te vinden.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Ik inventariseer. Ik ga op de volgorde. Mevrouw van de Wetering.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn heel erg blij met het rekenkamerrapport. Dank u. Toch een aantal dingen wel aangetipt waar we allen, met z'n allen een beetje een gevoel over hadden. In een van onze aanbevelingen via de rekenkamer, en dat wordt uiteindelijk een besluit van ons wat wij dan gaan nemen richting het college, staat: betrekt de gemeenteraad in het bepalen van de prioriteit en informeert de raad jaarlijks over de uitvoering en realisatie van de doelen. Waar ik natuurlijk heel erg blij mee ben. En als het deze opdracht bij het college ligt, heb ik een vraag aan het college. Zouden we dat echt werkelijk jaarlijks op de agenda kunnen krijgen? Dat we dat jaarverslag op de agenda krijgen. En dat we dan op dat moment ook met elkaar bijvoorbeeld over de nieuwe prioriteringen kunnen nadenken. Op de een of andere manier dat we een soort, ja, met elkaar, gevoel blijven houden voor dit onderwerp. En waar de knelpunten liggen. Misschien voor de portefeuillehouder handig. En misschien voor ons raadsleden handig.
Meneer Uithagen, wat vindt u van dit voorstel?
Nou ja, een logisch voorstel. Maar zo zou het eigenlijk ook horen te gaan. Hè. Daar heeft meneer Bornenschans ook wel iets over aangegeven. Dat is ook wat de provincie ook in de brief aan u en aan ons laat weten. Van: zorg nou dat je die beleidscyclus op orde hebt. En als je die beleidscyclus op orde hebt, meerjarige visie en uitvoeringsprogramma, jaarverslag bij het uitvoeringsprogramma, komt dat punt dat u aangeeft als vanzelf ook boven tafel bouwen in de Wetering. Dus we hebben het volgens mij tot 2018 of zo ook wel gedaan. Wat corona in ieder geval ook wel heeft. Je gaat in 2020 en 2021. Heb je natuurlijk op flink wat onderdelen afgeweken van je ambities. Omdat je, om het maar zo te zeggen, dan gaat handhaven bij een gestrekbeen met ondernemers op kwesties over bebouwing en luifels enzovoort. Leek ons niet helemaal gepast met alle andere beperkingen die op het dak waren. Dus het is ook te stappen dat het afgelopen jaar ook niet is gebeurd. Maar de provincie en de regenkamer hebben wel een serieuze opdracht hier aan u, aan ons al geformuleerd. Dus het gaat gewoon gebeuren.
Mevrouw van de Wetering.
Nou, dank voor deze toezegging dat we het jaarlijks op tafel gaan krijgen. Ik heb nog een andere vraag. We hebben het in de begroting al even over gehad. We willen wat uitbreiding op het gebied. Hoe verloopt het op dit moment? Want gezien het rapport blijft er toch zaken liggen. Ik weet dat het moeilijk is, maar heeft u al bijvoorbeeld positief nieuws te melden?
Meneer Uithaag.
Jawel, en er is wel versterking ook gevonden. Deels tijdelijk, deels ook vaste krachten, deels ook wel weer inhuur. Maar het blijft in deze tak van sport, voor alle gemeentes in Nederland overigens, maar ook voor Texel, blijft het wel een let op. Meneer Bornenschanske zei terecht, eind 2020 was het allemaal op orde. Nou, ik sluit niet uit dat een paar maanden later alweer de eerste ook weg waren. Komt nog bij dat de omgevingswet en het uitstel van de invoering daarvan er ook allemaal niet aan helpt. Mensen zijn zich daarop aan het voorbereiden, raken weer naar de achtergrond, pakken weer de oude draad op, moeten dan weer gaan inlezen. Dus het zijn allemaal dingen die in de praktijk ook weer barstig zijn. En tot slot moet er ook in het kader van de wet een nieuwe wet op de toezicht op onder andere bouw, de WKB, als ik het wel heb. Daar blijkt nu ineens dat 344 gemeentes in Nederland daar nog geen handhavingsstrategie over vastgesteld hebben. Hè? Dan zou je denken als Texel, dan bel wel even naar Amsterdam of naar Alkmaar, je hebt er vast al wat. Ja, nee dus. Dus er komt ook alles ook nog wel bij op dit moment, waarvan je denkt, ja, we zullen het moeten doen, gaan we ook doen, mevrouw van de Wetering. Maar het maakt het allemaal nog even wat ingewikkelder dan gewoon om dingen die we in de basis horen te doen ook al voor elkaar te krijgen.
Dank u wel. Gereserveerde verwachtingen. Meneer Hogerheide.
Dank u, voorzitter. Gehoord hebben we de heer Bonenschansker. Heeft het college reeds al stappen gezet ten aanzien van het handhaven? Daar ben ik verheugd over. Stel acteren en meegaan in de stroom der volkeren. Er bleef natuurlijk wel een vraag over, want ik heb de vraag ook aan de heer Bonenschansker gesteld. Is het gewenst dat er een diepgaander onderzoek komt naar werkelijk de achtergronden van de handhavingsverzoeken, zodat we daar een bepaalde categorie in zouden kunnen maken? Zou het college dat willen overwegen?
Meneer Uithaag.
Maar wat ik graag ook zou willen aangeven is... dat kost ook weer capaciteit en tijd. Het is een beetje een open deur, maar toch. En twee, wat gaan we er dan vervolgens ook mee doen, hè? Dus als het voor de leuk is om te weten, ja, dan zou ik ook zeggen... Het punt is, ik zou eigenlijk de vraag wel gesteld willen hebben... heeft u als portefeuillehouder al een beeld... van bepaalde categorieën die voorbij komen. En als u mij vraagt, meneer Uithaag, typt u eens eventjes een half uur op uw pc hierboven een aantal groepen van categorie handhavingsverzoeken, heb ik dat binnen een half uur voor u hier zo meteen op tafel liggen. Dus de vraag is ook een beetje... Maar de vraag is dus ook een beetje van hoe uitgebreid zou u dat onderzoek willen? Maar als u zegt college, portefeuille, heeft u nou, kunt u bepaalde groepen indelen? Nou, dan even, de verleiding is groot, hè. Substantieel veel burenruzies, waar volgens mij de openbare orde of de algemeen belang niet in het geding is, maar die wel via het gemeentebestuur lopen, dat valt mij echt in negatieve zin op het eiland op. Dat is groep 1. En groep 2 is... veel economische belangen en op onderdelen gedetailleerde bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld het exact aantal bedden per object regelen is iets unieks Texels. En hoe gedetailleerder je bestemmingsplannen regelt, gecombineerd met economisch belang, ook dat leidt regelmatig tot van de mensen toch extra werk ervan maken. Daar heb ik er al 2 uit, meneer Hogerijden. Ik ga niet zeggen, maar dat zal al wel eens meer dan de helft van al het werk kunnen zijn. Als we die 2 even te pakken.
Meneer Hogerijden.
Ja, nee, u bent duidelijk. Ik snap het allemaal. Maar meten is weten. Dat hebben we altijd geleerd. Dus bepaalde elementen eruit halen waar je later kan op acteren, zou misschien van toepassing zijn. Weten we van tevoren niet. Maar als we het gaan meten, dan weten we het pas.
Meneer Zegel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, daar wil ik eigenlijk wel even op doorvragen. Want besluitpunt 4... wij nemen een aanbeveling over waarin we onderzoeken waar het hoge aantal handhavingsverzoeken door veroorzaakt wordt. Ja, volgens mij is dat wel precies waar het nu over gaat. Ik zal niet vragen, joh, neemt u het punt, gaan we, nou, als we dit vaststellen, dan nemen we dat over. Dus dan zou dat volgens mij wel gewoon moeten gebeuren. En hoe uitgebreid dat dan is, dat moeten we nog maar even zien. Dus eigenlijk, hoe kijkt u dan tegen dat punt 4 aan, zoals het er nu staat? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Dan heb ik er zo nogal een aantal, maar ik denk dat deze misschien best de eerste kan.
Nou, oké. Meneer Uithaag.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is om op een aantal punten even dit door te nemen. Want de meeste zijn prima uitvoerbaar of hebben we al gedaan. Maar ik heb bij een aantal opmerkingen. Kijk, als u zegt punt 4, college, dan gaan we daarmee aan de slag, meneer Zegel. Daarover geen punt, omdat het uitgebreid is of niet. Maar ik heb net aan u al aangegeven dat er eigenlijk al wel een redelijk beeld is van waar het vraagstuk zit. Maar er kan ook uitkomen dat het niet alleen bij de samenleving ligt, maar dat u ook zelf als politiek... te zien krijgt dat bijvoorbeeld de gedetailleerdheid van bestemmingsplannen een aspect is van de handhaving. Dus dan moet u zich dan ook realiseren dat dat het is niet alleen dat we buiten onszelf een analyse gaan krijgen die we buiten onszelf moeten zoeken. Het zou ook voor deel bij onszelf kunnen liggen.
Meneer Zegel, u had nog een paar vragen.
Zeker, dat klopt. Dank u wel, voorzitter. Een aantal andere vragen ook over de aanbevelingen die we al dan niet gaan overnemen. Bij punt 1 gaat het over een uitvoeringsprogramma met concrete meetbare doelen. Eigenlijk de vraag wanneer dat gereed zou kunnen zijn aan het college. En, ja, ik hoorde net al zeggen dat het druk is, maar dat is eigenlijk de eerste.
Ik kan ze gewoon even één voor één doornemen, zeker. Is dat misschien makkelijker? Want als het gaat over de beleidsvisie op handhaving... Die is er met enkele maanden. Als het gaat over het uitvoeringsprogramma 2023... is de uiterlijk in januari 2023. Simpelweg omdat ook de provincie in onze hete adem... ik voel de hete adem in de nek van de provincie. Dus die gaan we met alle plezier doen en ook oppakken. Rekenkamer stelt terecht. Texel, u bent daar niet op alle punten actueel. Ja? Dan daaruit volgt 2, als vanzelf. Kijken we naar 3. Staat vanavond op de agenda. Kijken we naar 4... nou, dat zal misschien iets meer tijd vergen. Ik heb er iets over gezegd. Voorzitter, staat u bij toe om dan naar de andere punten te gaan als het gaat over de gezamenlijkheid? Of ben ik dan te snel? Het gezamenlijk ontwikkelen van de format. Ik ben er, als het efficiënter is, ben ik er zeker niet op tegen. Maak even een kleine kanttekening. Wij moeten documenten opleveren aan Noord-Holland. En het zou wat zijn als we voor u en voor de collega Friese Waddeneilanden een ander document, een andere volgorde, een ander format moeten gaan maken dan voor de provincie Noord-Holland. En dan zeg ik, dan zou ik zeggen, dan gaan we een beetje werk met werk maken. Dus van elkaar leren, zegt de regiekamer ook prima. Maar Noord-Holland is voor mij vrij stringent in de formats die wij hanteren moeten voor hun beleidscyclus. En dan zou ik toch, als dat zo is, liever de voorrang geven aan Noord-Holland om geen onnodig werk te verzetten. Nou, punt 2 heb ik al aan mevrouw Van der Wetering al toegezegd. 3. Met de Waddeneilanden. Op zich het interessante, en toch zie je daar ook dat GGD Noord-Holland, cijfers van GGD Noord-Holland, behangen ook erg aan Noord-Holland vast. Dus ja, overleggen met de andere eilanden en van leren. Maar ik ben er een beetje huiverig voor dat de GGD Friesland, GGD Noord-Holland, laten we er alsjeblieft ook niet extra bureaucratie voor organiseren. Dat is geen onwil van ons, maar we moeten gewoon wel reëel zijn in wat praktisch is als gevolg van de provinciegrenssituatie, regiogrenssituatie. 4. Interessant, als de Schelling dat handiger doet dan wij, neem ik het ook graag over. Daar kun je niet tegen zijn. Het is natuurlijk wel zo dat u als raad afgelopen jaar behoorlijk heeft gesproken, mensen, over het reguleren van dit vraagstuk op de Tesselse manier. Dus als dat zou leiden tot een hele andere regulering, een andere opnemen van bestemmingsplannen van dit soort kwesties, ja, dan kom ik eerst bij u terug of we dat met z'n allen willen. Ik zou zeggen, leren van Terschelling prima, maar we hebben ook systematiek op Texel, waarvan ik zeg, die kunnen we ook niet snel aan de kant gooien, voorzitter. Dus dat zou mijn bij 4e opmerking zijn. 5, nou uiteraard, overleg van elkaar. De samenwerking, ja, daar staat dat Vlieland een werkgroep heeft en de politie betrekt. Ja, dat doen wij al heel erg lang. Dus dan, dat vind ik er een dat ik denk van poeh, ik weet niet waar. Dat zou het beeld kunnen oproepen dat wij het allemaal niet deden, maar dat deden we ook allemaal al lang. En met de samenwerking met de andere partners ook, ook in het kader van ondermijning. Dus je zou het ook als overbodig kunnen zien, dit punt. En punt 7, dat is een interessante. We werken met de andere eilanden samen, ook als het gaat over bedrijfsvoering. En als we dus gezamenlijk een jurist kunnen indienen. Of aannemen, bijvoorbeeld omdat Schiermonnikoog de Koog 0,3 kan aannemen en Terschelling 0,5 en wij 0,2, dan heb je alle drie net niks. Maar samen zou dat tot een formatieplaats kunnen leiden. En dan is het best interessant. We hebben het vaker geprobeerd over andere onderwerpen, meneer Zegel. De praktijk is dan ook wel weer lastig. Want er ontstaat weer discussie waar iemand gaat werken, waar iemand gaat wonen, hoe vaak iemand op het een of het andere eiland moet zijn. Dus ik snap de ambitie, maar de praktijk op dat punt blijkt toch ook weer lastiger. Nog afzien van het feit dat wij ook weer een ander loongebouw hebben dan de andere eilanden. Dan krijg je ook weer discussie over installering. Maar dat zijn de punten, voorzitter, die ik graag wil meegeven over de aanbevelingen.
Dank voor uw toelichting, meneer Zegel.
Ja, dank u wel. Ik denk een heel helder uiteenzetting van de visie van de portefeuillehouder op de aanbevelingen. Het zou mij en misschien mijn mederaadsleden dan misschien wel helpen als we uw visie ook schriftelijk kunnen krijgen, want anders gaan wij dit vaststellen, deze aanbevelingen. En dan zijn we misschien over 3 jaar geleden vergeten dat u deze goede toelichting heeft gegeven. En dan komt er iemand bij u en die zegt, ja, daar staat punt 4, deze aanbevelingen hebben we overgenomen, maar dat heeft u niet gedaan. Hoe kan dat? Dus ik heb liever dat we dat stuk gewoon in één keer goed vaststellen, met ook uw visie erop, dat we er nog goed naar kunnen kijken. Ik denk dat we daar echt wel mee geholpen zijn. Is dat een optie?
Is dat
Eigenlijk zegt meneer Zegel, meneer Uithaar, gaat u eerst een half uur typen met de analyse over het handhavenverzoek. En ik ga daarna nog even een half uur typen met de grapje. Meneer Zegel, uiteraard krijgt u die voor de raadsvergadering aan u toegestuurd, aan u allemaal. Ja?
Dank u voor uw toezegging. Ik kijk even naar meneer Bonenschanker, want u moet waarschijnlijk de laatste Bonenschansker en u moet waarschijnlijk de laatste boot halen. Dus u houdt zelf de tijd in de gaten, neem ik aan. Oké. Ja. Wie had ik nog? Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag aan de portefeuillehouder over de derde punt van de conclusie uit het uit de gehele rapportage. Daar staat: voor het niet kunnen aanleveren van informatie is de gemeente door de provincie in het kader van het interlijk bestuurlijk toezicht op de vingers getikt. Dit oordeel is op 10 februari 2021 aan de Raad ter kennisgeving of ter kennisneming toegezonden. Als het in februari 2001 naar de Raad is gegaan, was het, neem ik aan, al eerder bekend bij het college. Dit onderzoek is gedaan in december 2021. Dat is ruim 9 maanden na ontvangst van de vingertik van de provincie. Toch blijkt hieruit dat er in die 9 maanden heel weinig gedaan is. Hoe kan dat?
Meneer Uitenhaag.
Nou, en ik moet dan om het verhaal nog te completeren, en daar wordt het niet leuker van, mevrouw Visser, maar ook nu ligt er een brief bij u als gemeenteraad dat we aan de bak moeten als gemeente Texel. Het gaat over in de bestuurlijk toezicht. Of die brief, die voor mij gevier is die al bij u. In ieder geval, het college heeft die brief in de maak. Ik constateer dat we ons best gedaan hebben om de been bij te trekken. Ook al sinds de eerste brief van de provincie. Maar ik constateer ook dat een vraagstuk van corona en de capaciteit, de prioriteit, daar hebben gemaakt om, wat de regenkamer terecht schetst, de waan van de dag. Maar in ieder geval met roeien met de riemen die we hebben, laat ik iets positiever zeggen, dat we die tijd er zijn doorgekomen. En achteraf gezien was het een vraag geweest als we nog eerder het been hadden kunnen bijtrekken, maar dat is wel de ongemakkelijke realiteit geweest. Dus er zijn wel stappen gezet, ook in die tijd. Maar ik moet ook toegeven dat de grootste stappen pas in 2022 zijn gezet, mevrouw Visser. Daar ga ik niet omheen draaien.
Dank u wel. Meneer Schouwringa.
Dank u, voorzitter. Even completeren. We krijgen het half uur lijstje van u.
Ik heb niet verstaan welk lijstje.
Het half uur lijstje die meneer Uitenhaag toegezegd heeft.
En dan, u weet welke bedoeld wordt?
Nou, meneer Scharga die zegt, los even van de adviezen over de aanbevelingen voor Texel en algemeen, schrijf eens op papier waar u denkt dat het voor de handhaving vooral zit. Daar ben ik me al plezier. Uiteindelijk is dat weer aan de gemeenteraad, meneer Scharga, om te besluiten of dat dan nog leidt tot een aanvullend onderzoek of niet. Hè? Dat ga ik dan niet over. Als het gaat over, ja.
Uitstekend. En dan heb ik nog, u zei bij de opsomming van de punten, dat is zeg maar bijna een derde deel, zit bij de burenruzie en dat soort dingen. Kunnen we die bijna bij de handhaving eens een keer wegpoetsen en bij de OOV zetten?
Of
gewoon openbare orde en veiligheid. Want dat heeft natuurlijk niks met handhaving te maken.
Nou, dat is in de afgelopen jaren ook wel ingezet. Hè? Als het gaat over mediation, buurtbemiddeling, hebben we heel actief op ingezet. In de samenwerking met Hollands Kroon, als het ging over de bezwaarcommissie, constateerde ook Hollands Kroon dat wij relatief veel juridische kwesties hadden. Dus we hebben juist heel veel ingezet de afgelopen tijd op buurtbemiddeling. En voorzichtig lijkt het ook wel toe te leiden dat we ook wat minder handhavingskwesties hebben. Dus het is ook wel goed om dat ook hier wel ook gewoon te delen. Maar ik heb wel eens gezegd, als ik als burgemeester een mogelijkheid zou hebben om te zeggen, geen risico op brand, geen risico op instorten, algemeen belang is volstrekt niet in het geding. Dit is puur een kwestie waar twee mensen last van hebben. Zou ik wel eens discretionaire bevoegdheid willen hebben van de zoek het uit bij de rechtbank. Maar ik vind u dat de ambtelijke belasting van de overheid, dat we daar echt mee moeten stoppen. Die mogelijkheid is er in de wet helaas niet. En als mensen dan weigeren ook een mediation mee te doen, wat ook wel gebeurt, ja, dan kom je toch weer. Maar goed, u kunt de uitspraken in de krant wel volgen over kwesties die er her en der spelen. Voor mij is het verder niet verstandig om op de individuele casus hier nu in te gaan. Dan is de verleiding wel groot.
Een duidelijk verhaal. Ik kijk rond. Volgens mij kunnen we dit punt gaan afronden. We krijgen dus nog een lijstje van de burgemeester. En ik denk dat we het toch nog eventjes op de agenda zetten in de raadsvergadering. Prima. Ik dank de Rekenkamercommissie voor hun komst. En ik denk dat ze nog op tijd zijn voor de boot. Een goede reis. Wij gaan verder met het volgende agendapunt. Het agendapunt 5. De project Flexwoningen Marsweg.
De gemeente zet met het project Flexwoningen Marsweg vol in op de snelle realisatie van 222 flexwoningen, waarvan 152 sociaal en 70 middeldure huurwoningen. Het woningbouwproject wordt gerealiseerd op twee gebieden aan de Marsweg, de oostkant van Den Burg of aan de oostkant van Den Burg. Voor het project is een aanvraag ingediend voor de woningbouwimpuls van het Rijk. Vierde tranche bedrag 1,18 miljoen. In verband met de urgentie op de huizenmarkt worden procedures gevolgd, maar de keuze voor het projectgebied is sneller en met minder participatie gemaakt. Het project is een inhaalslag voor het tekort aan betaalbare huurwoningen op Texel. Voor starters, jonge gezinnen, spoedzoekers, bijvoorbeeld door echtscheiding, mensen met een nieuwe baan, zijn momenteel nauwelijks woningen beschikbaar. Daarnaast is er de opgave voor de huisvesting van statushouders en vluchtelingen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de versnelling van woningbouw via het project Flexwoningen Marsweg. We hebben twee insprekers op dit agendapunt. Mevrouw Zandé namens de bewoners van de Middelton en de heer De Boer. Ik vraag eerst mevrouw Zandé voor haar bijdrage. Mevrouw Zandé, u bent er heel goed bekend mee. U krijgt 5 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, goedenavond allemaal. Geachte raadscommissie, college, ambtelijke ondersteuning en overige belangstellenden. Ik sta hier vanavond met een petje op van de bewoners van de Middelton. Even om een andere pet te tonen. Wij als bewoners zijn absoluut niet tegen de versnelde woningbouwplannen. We nemen ons petje af voor de voortvarende aanpak door het college. Maar het gaat allemaal wel erg snel, vinden we. Zeker met toepassing van de crisis- en herstelwet. Om te illustreren, op 3 en 4 oktober zijn alleen de 4 direct aanwonenden uit onze straat geïnformeerd. De volgende 2 dagen stond het in alle kranten en was het openbaar. En dat, nou, dit wordt het plan. Op 1 november zijn we wel uitgenodigd bij een informatiebijeenkomst en die was ook open voor alle belangstellenden. Uiteindelijk hebben we als bewoners van de Middelton 5 en 7... meneer Hof en familie Hof en familie Zandé zijn dat, alle raadsfracties een mail gestuurd met reacties op de bijlage 5 bij het raadsvoorstel. In die bijlage heeft het college een aantal vragen van belanghebbenden beantwoord. Maar die reactie roept nog heel veel nieuwe vragen op. Dus daarom hadden wij die mail opgesteld. En in alle drukte lukte dat niet meer om in de diverse fracties dat even te komen toelichten. Daarom staan we nu hier om onze reactie nader toe te lichten. En we zijn nog altijd bereid om dat voor de afzonderlijke fracties nog een keer te komen doen, als er nog meer vragen aan ons zijn. Want waar het ons vooral om gaat is dat wij menen dat er een zeer onveilige verkeerssituatie zal ontstaan als de ontsluiting van de flexwoningen via de Middelton zal gaan. Het zuidelijk deel van de voorgestelde versnelde gebiedsontwikkeling. Er zijn inmiddels dingen op het scherm. Ja. Dankjewel, Ruud. Die plaatjes komen al uit de informatie over de stedelijke ontwikkeling. Die hebben jullie ook in de bijlage. Maar we hebben even dat plaatje, het bovenste plaatje. Om te tonen dat voor die 120 woningen dat deel aan onze straat grenst, met enkel een klein slootje ertussen. De ontwerptekening toont daar linksonder de ontsluiting voor langzaam verkeer die uitkomt op de Middelton tussen onze huisnummers 5 en 7. Dus dat is dat rode streepje daar. 30 jaar geleden werd daar al bij de uitgifte van de bouwpercelen en de inrichting van de Middelton een strook van 3 meter breed voor gereserveerd. In het nieuwe plan is nu het idee om via een brug over die tussenliggende sloot het langzaam verkeer van de flexwoningen te ontsluiten via de Middelton en dan verder langs de Duikerdam. Volgens ons zal dit de verkeersveiligheid bepaald niet ten goede komen. En daar hebben we 4 redenen voor. Ten eerste, waar het pad moet uitkomen in de Middelton, is die straat slechts 4,25 meter breed. Zie de meetlat. Onze straat, het is een rondje met heel veel onoverzichtelijke bochten en hij heeft geen trottoirs. Daar zijn een paar plaatjes van de straat, ja. Ten derde, de Middelton is in het algemeen erg smal. Kijk, als er een vrachtauto of zo doorheen komt, dan of de vuilniswagen. Dat zegt genoeg, denken wij. En nou ja, als gevolg daarvan, doordat er geen trottoir is en er is ook geen speeltuintje in dat buurtje, spelen de kinderen veel op straat. En zelfs nu er alleen maar bestemmingsverkeer komt, zijn er toch regelmatig gevaarlijke situaties. Kijk, dit plaatje toont bijvoorbeeld dat die personenauto, die moet gewoon op de oprit van die buren gaan staan. En daarachter is nog een mevrouw op een fiets die er eigenlijk klemgereden wordt, omdat die vrachtwagen er anders niet meer uit kan. Dat maken we dus regelmatig mee. Naar ons mening zal dit soort situaties alleen maar verergeren als er meer doorgaand verkeer door de Middelton zal gaan. En helemaal nu alle scholen en sportvelden eigenlijk zich aan één zijde van de burg bevinden. Dus dan, ja, is de route hier langs ligt dan meer voor de hand. En ja, terugkomend op die 30 jaar, sinds die tijd is het verkeersbeeld ook sterk veranderd natuurlijk. Elektrische fietsen, grote bakfietsen, duofietsen, scootmobiels, maar ook grotere auto's en veel meer bestelbussen door de straat. En waar een fiets of bakfiets langs kan, zal een veel snellere brommer of scooter ook daar langs gaan, verwachten we.
Mevrouw Sandé, u moet nu naar de afronding gaan toewerken.
Ja, ik ben er bijna. Ja. Okay. Op uitnodiging zijn de wethouder Wonen, de projectleider, ik ga iets sneller, en een verkeerskundige van de gemeente ter plekke wezen kijken. Daar was tevens iemand van, namens de Fietsersbond, afdeling Texel, aanwezig. En die heeft ons voorzien van duidelijke adviezen en landelijke normen. Volgens de CROW, bij u wel bekend, denk ik. U krijgt het plaatje later wel toegestuurd, want het is misschien een beetje slecht te lezen. Die geven ook, kern van die informatie is dat een fietspad en brug met tweerichtingverkeer minimaal 4 meter breed moet zijn. En bij medegebruik door voetgangers minimaal 5 meter zelfs. En ook moet er een uitwaaierruimte zijn met radius van 5 meter... als men van een fietspad op een weg opdraait. Nou ja, die weg was maar 4,25. Dus. Kortom, het mogen duidelijk zijn dat we als bewoners van de Middelton en ook van de Duikerdam sterk ontraden zo'n gevaarlijke ontsluiting voor langzaam verkeer via de Middelton te realiseren. Want waarom zou je een onveilige situatie creëren, terwijl er naar onze mening veiliger en veel overzichtelijker alternatieven zijn? In die cirkel zijn wat wij denken wel mogelijkheden. En waar als argument gehanteerd wordt dat zo'n brug over een bredere strook water veel duurder is, dan brengen wij graag de tip van de Fietsersbond mee aan u over dat er een ruime subsidiepot beschikbaar is voor veilige fietsverbindingen, zoals tunnels en bruggen.
Uw laatste zin,
ja, alsjeblieft. De laatste zin. Geachte raadscommissie, we hopen dat u bij het college wilt aandringen om bij de uitwerking van dit plan nog eens goed de alternatieven te onderzoeken en die in het concept raadsbesluit mee te nemen, zodat u in de raad een weloverwogen besluit kunt nemen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Sandé. Vragen aan mevrouw Sandé. Meneer Hercules.
Mevrouw Sandé, dank u wel voor uw inspraak. Leuk om eens een keer. Nou, de laatste keer stond u ook trouwens achter dat katheder. Maar op met een andere pet. Heel goed van u. Ik heb een aantal vragen voor u. Zijn er twee in ieder geval over de verkeerssituatie. Dus één, mocht het een voetgangerspad worden, een voetpad, kan de buurt daar wel mee leven? Dat is één. En twee, ik denk dat iedereen die de situatie daar kent op de Middelton zich afvraagt, waarom is het geen eenrichtingsverkeer? Zo groot is die straat nou ook weer niet. En dat lijkt me in ieder geval, welke andere situatie ook maar komt qua ontsluiting, een eenrichtingsverkeerssituatie lijkt mij daar verkeerstechnisch handiger. Twee vragen voor u.
Ja, over als er alleen een voetpad zou komen, wat wij daarvan vinden, was je eerste vraag toch? Uw eerste vraag. We wisten natuurlijk allemaal toen we daar kwamen wonen dat er een pad zou kunnen komen. Die grond, die drie strook van 3 meter is er. En we hebben daar zelf ook over nagedacht. Alleen een voetpad zou veiliger zijn, maar aan de andere kant, in de Middelton is geen trottoir, dus die voetgangers komen ook meteen op de rijbaan weer uit. Dus of je het dan echt veiliger maakt, ja, dat kunnen wij niet zo goed beoordelen. We zijn geen deskundigen, maar daar hebben we toch vraagtekens bij. De tweede vraag, even helpen. Oh ja, inrichtingsverkeer. Ja, een beetje moeilijk. We hebben het op de jaarlijkse straatbarbecue hebben het er elke keer over. Van nou, dat moeten we toch eens gaan doen. We hebben zelfs al een keer ludiek een bord opgehangen. Maar wij onderling wordt het niet eens over of je dan linksom of rechtsom moest gaan. En ja, je blijft het feit houden dat het zijn allemaal bochten, 5, 6 bochten. Je ziet niet wat erachter is. Dus of je daar veel mee wint, ik weet het niet. Meer kan ik daar niet over zeggen eigenlijk.
Dank u wel. De vraag aan het college, oké. Meneer Zegel? Oh, ook aan het college. Meneer Schouwringa.
Dank u voorzitter. En mevrouw Sandé, ook bedankt. En hebben jullie misschien, heb ik er ook nog over nagedacht, of er nog een alternatief mogelijk is?
Ja, inderdaad. Ik weet niet of dat plaatje nog. Er was zo'n plaatje met zo'n cirkel.
Een brug.
Dat wij denken dat een alternatief meer richting de Marsweg, zeg maar, naar de Tune. Daar zou je ook een aansluiting kunnen maken voor langzaam verkeer. Bij de vuurvlinder bijvoorbeeld. Maar ja, dat zou in de uitwerking meegenomen moeten worden, hopen wij. En daar hebben we ook wel even over gesproken bij dat bezoek aan onze straat. Wij denken dat er wel mogelijkheden zijn, maar dat zouden we graag uitgezocht zien hebben en aan jullie aangeboden als mogelijk alternatief.
Oké, okay. Ik probeer het even een beetje to the point te houden. Ja. Meneer Schuinega, nog een vervolgvraag?
Nou, meteen even een reactie op mevrouw van Sandeder. Advies, kan de portefeuillehouder dit alternatief meenemen?
Meneer Van der Belt, gaat u daar straks op in? Straks, nee, we pakken hem straks mee. Ja, oké. Okay. Dan had ik meneer Polderman volgens mij nog.
Dank u, voorzitter. Korte vraag. Ik begreep dat u namens twee families praatte, als ik het zo mag zeggen. Deelt de rest van de Middelton uw mening hierin?
Wij zijn met z'n tweeën daarmee mee op pad gegaan, omdat wij direct aan dat pad grenzen. Maar alle mensen van de Middelton hebben datzelfde gevoel. Dat is veel te onveilig om die ontsluiting in onze straat te maken. We ervaren allemaal dagelijks die vervelende, gevaarlijke situaties. Dus het is wel namens de hele straat. En zelfs okay. Mensen van de Duikerdam ook. Want daar komen we op uit en daar is het ook.
Oké, okay, duidelijk. Oké, okay. Dan had ik nog mevrouw Van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ja, mijn vraag is eigenlijk al gesteld. Want als ik het goed begrijp, ook mevrouw Sandé, dat u er kwam te wonen met een stukje grond, wist u dus dat er wat zou komen. Maar nu het eigenlijk zover gaat komen, wilt u dus eigenlijk er niets hebben.
Ja, dat klopt. 30 jaar geleden wisten we dat, ja. En toen het bestemmingsplan is vastgesteld, hebben we daar ook al zienswijzen over ingediend. Van, dat gaat niet lukken, dat is niet veilig genoeg. En ja, dat is afgedaan met van, nou, dat zien we wel tegen die tijd dat we het gebied gaan ontwikkelen en dan gaan we het dan wel verder bekijken. En nu is het ineens zover en gaat er van alles gebeuren. Dus ja, nu staan we toch weer op om daarop te wijzen.
Oké, duidelijk. Meneer Zegel, toch graag. Of kan ik mevrouw Sandé vragen om... Ja, mevrouw Sandé, ik dank u heel erg hartelijk voor uw inbreng. En ja, we hebben eerst nog een spreker, hè? Meneer Zegel, oké. Dan vraag ik de tweede inspreker, meneer De Boer. Gaat uw gang. 5 minuten.
Goedenavond, ik ben Jelle De Boer. Ik woon aan de Middelton 11. Ik heb dus het geluk op Texel dat ik een huis heb. En ik hoop ook het geluk dat ik in de Middelton een huis heb. Een pareltje van Den Burg. En zo heeft Den Burg meerdere pareltjes. De Vroonland, Verzetstraat, Molenstraat. Allemaal mooie wijken met grote vrijstaande woningen. Een voorrecht om daar te wonen. De Middelton was vroeger echt een soort pareltje los aan de Mars gemaakt. En daarnaast kwam toen de Volmolen is gebouwd. En toen hebben ze daar de sloot verbreed en een groenstrook gemaakt. En daar zit tussen de Middelton woningen en, wat is het, de distelvlinder. Daar zit ongeveer 60, 70 meter tussen voordat daar woningen staan. Als jullie in de distelvlinder een keer gaan kijken, dan moet je kijken naar de woningen aan de Middelton. En dan zie je dat die woningen aan de achterzijde van de Middelton allemaal schuttingen hebben gebouwd. Allemaal afzettingen, zodat men vanaf de distelvlinder niet in hun achtertuinen kijkt. Ik zou graag het plaatje willen laten zien wat ik heb ingestuurd qua fotootje. In de middel zien jullie dat rondje van de Middelton. Ik woon op de hoek, iets meer naar rechts toe. De andere hoek bij het grote water, ja, daar woon ik. En dus aan de zijde van de distelflinter zien jullie een brede sloot. Dus aan het zuidkant, nee, nog meer naar beneden. Ja, daar al. Dat is een brede sloot. En een groenstrook zien jullie ook bij de distelvlinder. Nu zit aan dus de noordzijde, aan onze zijde, er zit een smal slootje van ongeveer 1,5 meter breed. In het volgende tekeningetje, de volgende foto graag, ja, als die iets groter kan. Dit is de stedenbouwkundige schets die getoond is bij de infoavond bij STOK. Er is een fotootje van gemaakt. Net in de vorige presentatie kon u dat ook zien. Maar er zit nu precies op de hoek achter ons huis, waar nou dat handje is, zien jullie een mooi blauw bouwblok ingebouwd. Als we het even opmeten, zit dat ongeveer een